Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Ik hoorde dat jullie ook woensdag Bijbelstudie hebben. Het is goed om te horen dat jullie daar ook veel tijd en aandacht aan besteden. We hebben dat zelf ook. Ik vind dat ook heel erg belangrijk. En ook de bidstonden vinden we heel erg belangrijk. We hebben nog een paar kernactiviteiten. Daar heb ik wat foto's van meegenomen. Wie me nog even opgestart moet worden, maar ik praat gewoon ondertussen even verder. We hebben elke zaterdag hebben we een levensmiddelenuitgifte. En die wordt bezorgd door mensen die het gewoon heel moeilijk hebben. En dan mogen we voedsel uitdelen. En zo nu en dan hebben we ook een kledingbeurs. Ik laat zo meteen even een foto zien. Maar ongeveer 60, 65 huishoudens maken gebruik van die levensmiddelenuitgifte. En tegenwoordig, we hebben ook een nieuwe activiteit. En dat is ook, daar zijn we heel erg blij mee. We mogen midden in het centrum, hebben we een vergunning gekregen om Bijbels uit te delen. En we hebben een Bijbelwagen. En Bijbels in 70 verschillende talen. En daar delen we dus Bijbels uit aan passanten, geïnteresseerden. En tegelijkertijd evangeliseren we natuurlijk. En het mooie is nu ook dat we ook gestart zijn met een project om onze eigen Bijbel uit te geven. In de herziene statenvertaling wordt er dan een buurtkerk Bijbel gedrukt. Ik zal even een toelichting geven op de foto's, ik kom er zo nog op terug. Hier staan de mensen allemaal in de rij te wachten eigenlijk tot we open gaan. Als het lekker weer is, dan staan we binnen. Dat scheelt een hoop opruimen. Dat is ook logistiek heel makkelijk, want hier stopt de wagen met de levensmiddelen. Kunnen we makkelijk uitladen. En dan wordt het dan uitgegeven. We hebben groenten vaak, fruit, brood, vlees, zuivel, ja inderdaad. En soms ook eieren, de volgende graag. Kijk, hier staat Jeroen de eieren uit. Dat is altijd even lastig, want de eieren die kan je natuurlijk niet zo los in iemands tas stoppen. Dus die moeten we dan ook verpakken. Hier staat Jeroen ze te verpakken. En dat is mevrouw Esther trouwens. Sommigen van jullie kennen mijn vrouw. Mag ik de volgende? Ja, hier de kledingbeurs dan. En, we hebben rond 1000 stuks kleding hier hangen. Maar we vinden ook dat de minima zich ook gewoon goed moet kunnen kleden. En dat is toch wel een van de basisbehoeften. Hè? De levensmiddelen, kleding. Maar dat doen we niet elke week hoor. Mag ik de volgende dia? Ja, dit is dan de Bijbelkraam. Hier staan we. En dat is dan op het Neude. En daar hebben we dus Bijbels in 70 verschillende talen. Als ik de volgende dia mag. Deze is goed hoor. Dit wordt dan de buurtkerk Bijbel. Dit is nog even in concept, deze voorkant. Maar dat is heel leuk dan, want daar gaan we ook getuigenissen van ons in plaatsen. Waarschijnlijk 5 aan de voorkant en 5 aan de achterkant. En dan als je dan zo'n Bijbel aanreikt, dan kunnen we dan ook zeggen van, hey, kijk, dit heeft God, Jezus, in mijn eigen leven gedaan. En het zijn alleen Nieuwe Testamenten trouwens, in de herziene statenvertaling. Maar dat eventjes voor waar we mee bezig zijn. Ik ga vandaag spreken over het thema wijsheid. En, ik gebruik wat meer Bijbelteksten dan ik normaal doe. Vandaar dat ik ook de presentatie erbij hou. En in het dagelijks leven, naast voorgang van de buurtkerk, heb ik ook een reguliere baan. En dan ben ik risicomanager van beroep. En er zijn er soms van die momenten, dan sta je wel eens voor een hele moeilijke keuze. Dan moet je heel snel een beslissing maken van wat is nou de juiste stap. En als ik dan zo'n moeilijke keuze moet maken, en misschien herkent u dat ook wel bij uzelf, dan begin ik soms een beetje mezelf te praten. Naarmate ik ouder word, ga ik dat ook steeds meer doen, merk ik. Maar goed, pas geleden hoorde ik mezelf letterlijk zeggen van, ja, wat is nou eigenlijk wijsheid? Welke keuze moet ik maken? Wat is wijsheid? En eigenlijk was het weer een soort van verzuchting. Wat is wijsheid? Het is een vraag die ik ook regelmatig bij mezelf naar boven voel komen. Soms zachtjes in mijn hart, andere keer hardop uitgesproken. En ik zei het net al, soms als een soort van verzuchting. Je komt in een bepaalde situatie en je weet even niet hoe je moet handelen. Je weet even niet hoe je moet reageren. Zo van, ja, wat moet ik nou doen? Wat is wijsheid? Of je maakt iets mee en je twijfelt of je nou wel of juist niet iets moet zeggen. En als je iets moet zeggen, wat moet je dan zeggen? is wijsheid. En ik weet niet hoe u dat ervaart, maar ik moet zeggen, soms vind ik het leven best wel eens ingewikkeld. En om heel eerlijk te zijn, soms vind ik mezelf ook best wel ingewikkeld. En weet u wat ik ook ingewikkeld vind? Hoe je om moet gaan met al die ingewikkelde mensen om je heen. Dat zegt misschien meer over mezelf dan over de ander. Maar hoe dan ook, op een of andere manier lijkt het wel of de wereld waarin wij leven steeds complexer wordt. We krijgen met steeds meer vragen te maken. Vragen waar we nou eigenlijk nog nauwelijks antwoord op weten. Steeds meer keuzes die we moeten maken. De hele dag door. En al die vragen van het leven, van wat moeten we nou doen? Wat is wijsheid? Neem bijvoorbeeld alle onrust in de samenleving. Eerst corona en nu weer die oorlog in Oekraïne. Of over politiek gesproken. Ik hoor steeds meer mensen in mijn omgeving zeggen van, ik zou niet weten op welke partij ik moet stemmen. Ja, wat is wijsheid? En hoe langer ik hierover nadenk, kom ik steeds meer tot het besef dat mijn eigen wijsheid niet alleen eigenwijs is, maar per definitie ook tekortschiet. En ik geloof dat als er iets is wat mensen in onze tijd nodig hebben, dan is het wel wijsheid. Zonder wijsheid, en dat is een beetje zwart-wit neergezet, maar zonder wijsheid is het leven eigenlijk gedoemd om te mislukken. Zo zijn er heel veel mensen die heel veel geld hebben. Maar als je daar niet met wijsheid mee omgaat, ja, dan kan dat uiteindelijk je ondergang worden. Mensen kunnen heel veel macht hebben. Maar als je daar niet met wijsheid mee omgaat, dan kan dat veranderen in onderdrukking. Je kunt heel veel roem krijgen in je leven. Als je daar niet met wijsheid mee omgaat, ja, dan kan dat leiden tot hoogmoed. In onze tijd ontbreekt het ook niet aan kennis. Ik geloof dat er nooit eerder een tijdperk is geweest waarin zoveel kennis ook beschikbaar was. Met al die technologieën van tegenwoordig, Google. Maar één ding moeten we goed beseffen, kennis is wat anders dan wijsheid. Want je kan ontzettend veel kennis hebben, maar als je daar niet met wijsheid mee omgaat, dan kan het zelfs tot waanzin leiden. Toen de jonge koning Salomo op een dag deze vraag van God kreeg, Salomo, zeg me nou eens, wat wil je hebben en ik zal het je geven. Toen was het antwoord van de jonge Salomo onmiddellijk, Heer, geef me wijsheid en geef me inzicht. Maar wat denkt u, waarom zou die jonge koning Salomo juist hierom hebben gevraagd? Nou, het antwoord is niet zo heel moeilijk, want Salomo brengt dat heel mooi zelf onder woorden. Want dan zegt Salomo in Spreuken 8, vers 11, wijsheid is kostbaarder dan edelstenen. Alles wat je ooit zou kunnen wensen, valt bij wijsheid in het niet. En dan zegt Salomo verderop nog het volgende, in Spreuken 16, vers 16 ook, hoeveel beter is het wijsheid te verwerven dan goud? Hoezeer is inzicht te verkiezen boven zilver? Wijsheid maakt de mensen ook gelukkig. We laten Salomo, uiteindelijk de wijste man van de wereld, nog maar even aan het woord. Spreuken 3, vers 13. Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden. Een mens die inzicht wint. En wijsheid geeft je ook hoop voor de toekomst. Spreuken 24, vers 14. Zie wijsheid als de honing voor je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst. En je hoop gaat niet verloren. En ik vind de volgende uitspraak ook heel mooi, in Spreuken 14, vers 8. En dat geldt eigenlijk voor iedere situatie in ons leven. Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan. Dwazen bedriegen zichzelf met hun dwaasheid. En met name dan het eerste stukje. Door zijn wijsheid weet de wijze welke weg hij moet gaan. Kortom, die Bijbel die is vol met wijsheid. Of beter gezegd, de Bijbel is het boek van de wijsheid. En met name in Spreuken en Prediken komen we heel veel wijsheden over wijsheid tegen. Iemand had een keer de mooie gewoonte om iedere dag een hoofdstuk uit het Bijbelboek Spreuken te lezen. Nou, dat komt mooi uit, want Spreuken heeft 31 hoofdstukken. Dus elke dag van de maand kun je dan een hoofdstuk lezen. En als de maand eenmaal voorbij was, begon die gewoon weer bij hoofdstuk 1. En dat was zijn manier om wijsheid te verwerven. Ik vond het wel een goed idee eigenlijk. We lezen over de Heer Jezus, hoe hij al vanaf zijn kindertijd vol met wijsheid was. Eigenlijk weten we best wel weinig over de Heer Jezus, zijn jeugd, over zijn kindertijd. Maar dit weten we wel. Lees u maar mee. Lucas hoofdstuk 2 vers 40. Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid. Gods genade rustte op hem. En als Jezus wat ouder wordt, lezen we het volgende. Lucas hoofdstuk 2 nog steeds, vers 52. Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen. Nou, op een gegeven moment is Jezus 30 jaar en dan begint zijn openbare bediening. 3 jaar lang trekt de Heer Jezus door Israël en op een zeker moment, zo lezen we in Matthäus hoofdstuk 13 vers 54, kwam hij aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden, hoe komt hij aan die wijsheid? En hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Je zal bijna zeggen, hij is toch maar de zoon van een timmerman. En eigenlijk is dat wel een beetje denigerend, hè? Want alsof een zoon van een timmerman niet vervuld kan zijn met wijsheid. Maar zo werd er schijnbaar in die tijd naar een timmerman of naar bouwvakkers gekeken. Maar daar klopt natuurlijk helemaal niets van, hè? Ook als zoon van een timmerman kun je vol met wijsheid zijn. Daar heb je zelfs geen opleiding voor nodig. Op een gegeven moment geeft Jezus onderwijs in de tempel in Jeruzalem. En de aanwezige mensen raken ook daar onder de indruk van zijn wijsheid. En wat zeggen ze dan tegen elkaar? Johannes hoofdstuk 7 vers 15. De Joden waren verbaasd en zeiden, hoe weet hij dat allemaal? Terwijl hij geen opleiding heeft gehad. De Heer Jezus had geen theologie gestudeerd. Jezus had ook geen universitaire graad behaald, maar hij was vol met wijsheid. En hieruit wordt duidelijk, hè, dat wijsheid dus niet per definitie het gevolg is van veel opleidingen. Nogmaals, je kunt heel veel kennis hebben, maar dat is wat anders dan wijsheid. Sterker nog, in Psalm 19 vers 8 lezen we het volgende. De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. Voor de eenvoudige. Maar goed, eigenlijk was het wel een mooie vraag van de Joden. Ze luisterden naar de Heer Jezus. En ze keken elkaar aan en ze zeiden van, hoe komt hij toch aan die wijsheid? Hoe kan dat nou toch? Het was misschien een mooie vraag. Tegelijkertijd was het ook wel een klein beetje een vreemde vraag. Want zeker de Joden van die tijd kenden het Oude Testament. En als ze een beetje hadden nagedacht, dan hadden ze het antwoord kunnen weten. Want het antwoord op de vraag, hoe komt Jezus aan die wijsheid, werd al 700 jaar daarvoor door de profeet Jesaja gegeven. En dan lezen we dat Jezus bij zijn komst hier op aarde gezalfd zal worden met de Heilige Geest. En wat lezen we dan? Jesaja hoofdstuk 11 vers 2. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van waarheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en ontzag voor de Heer. In dit vers komen we de zevenvoudige volheid tegen van de geest. Maar waar het nu even om gaat is dit. Het gaat hier om de geest van de Heer. Het is Gods geest, Gods heilige geest, de geest van wijsheid en inzicht. Dus hoe kwam Jezus aan die wijsheid, als kind, als puber, als tiener, maar zeker toen hij 30 jaar was en door het land heen trok, hoe kwam Jezus aan die wijsheid? We hebben het net gelezen. Jezus was gezalfd met de geest van de Heer, met de geest van wijsheid en inzicht. En weet je wat nou zo bijzonder is? Diezelfde Heilige Geest, diezelfde Geest waarmee de Heer Jezus gezalfd is, diezelfde Geest is geschonken aan alle die geloven in Jezus. Diezelfde Heilige Geest is geschonken aan elke volgeling van Christus. En voor iedereen die dit hoort, ook de mensen die thuis meeluisteren, iedereen die dit hoort en tot de conclusie komt, van eigenlijk heb ik nog niet voor Jezus gekozen. Nou, weet dan één ding, het is nog niet te laat. Het is niet te laat om Jezus als koning en Heer in uw leven toe te laten. Het is zelfs heel wijs om dat te doen. Want deze keuze maakt het verschil voor het leven hier op aarde. En dat maakt het verschil voor uw leven in de eeuwigheid. Wilt u vandaag de allerwijste beslissing van uw leven maken? Kies dan voor Jezus. Geloof in hem. Stel uw vertrouwen op hem. En als u deze keuze hebt gemaakt, dan wordt u vervuld met diezelfde Heilige Geest. Waarmee de Heer Jezus is gezalfd. En zo lezen we in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 17. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is toch een geweldige belofte. Dat betekent dat de wijsheid waar we vanmorgen over spreken en waar we over lezen in Spreuken, dat is geen wijsheid die we uit onszelf halen. Dat is ook geen wijsheid die we zelf moeten ontwikkelen. Nee, deze wijsheid die ontvangen we. Als we op het moment dat we een kind van God worden. Als we vervuld worden met de Heilige Geest. Dan ontvangen we die geest van waarheid en van openbaring. En ik durf te zeggen, wat hebben we dat als mens levend in deze complexe wereld ongelooflijk hard nodig. En wat hebben we dat ook als gelovigen, als discipel van Jezus, in het kennen en in het volgen van de Heer Jezus ongelooflijk hard nodig. Wat hebben we dat iedere dag eigenlijk opnieuw weer nodig? Om vervuld te worden met de geest van wijsheid en van openbaring. Het is trouwens heel mooi, bij de gaven van de geest komen we dat woord wijsheid ook tegen. En dan wordt het omschreven als de gaven van het verkondigen van wijsheid. 1 Korintiërs hoofdstuk 12, vers 8. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. Toch nog even één keer diezelfde vraag. Hoe kom je nou aan die wijsheid? Dat heeft dus alles te maken met het vervuld worden met de Heilige Geest, want dan ontvangen we dus die geest van wijsheid en openbaring. En toch zijn er nog wel meer dingen over te zeggen vanuit het woord. Want hoe kom je aan die wijsheid die God de Vader aan ons wil schenken? Nou, dat begint met een keuze. De keuze van, ik ga het niet langer van mezelf verwachten. Met de erkenning dat mijn eigen wijsheid per definitie tekortschiet. We lezen in Spreuken 3, vers 5 die bekende woorden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. En dan lezen we verder in vers 7. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heer. En keer je af van het kwade. Dus daar begint het mee. Hè? Wees niet wijs in je eigen ogen. Verwacht het niet van je eigen wijsheid. En dan de volgende stap. Is dat we de wijsheid gaan zoeken. En zoeken, dat is een werkwoord. Dus dat vraagt om een actie. Spreuken 4 vers 7. Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt. Aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt. Dan is het heel opvallend dat de twee woorden wijsheid en inzicht heel vaak in deze combinatie in de Bijbel voorkomen. Wijsheid en inzicht. En ik denk eigenlijk dat het een het directe gevolg is van het ander. Een derde stap. En dat lezen we in Spreuken 9 vers 10. Ik lees deze tekst even vanuit de Bijbel in de gewone taal. Je kunt alleen wijs worden als je eerbied hebt voor de Heer. Je kunt alleen inzicht krijgen als je vertrouwt op de Heilige God. Dus deze drie stappen. Het begint met dat we niet wijs zijn in eigen ogen, maar dat we het van iemand anders verwachten. De tweede stap is dat we het gaan zoeken. En nogmaals, zoeken is een werkwoord. En als we dat op de juiste plek zoeken, dan zullen we die wijsheid ook vinden. En de derde stap is dat we ontzag voor de Heer hebben. Dat we eerbied voor de Heer hebben. Dat we hem erkennen als enige Heer, als de enige God en als het begin van wijsheid. We kunnen die vraag ook anders stellen. Bij wie moet je zijn om wijsheid te vinden? Nou, het antwoord zal u niet verbazen, daarvoor moeten we bij God zelf zijn. Spreuken 2 vers 6, want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Maar laten we eerlijk zijn. We zoeken wijsheid in zoveel dingen en misschien zelfs bij zoveel mensen. Maar uiteindelijk is het heel duidelijk, hè? Het is de Heer die wijsheid schenkt. Maar wacht eens even. In de wereld is er ook heel veel wijsheid te vinden. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar de geschiedenis, dan zijn er zoveel wijsgeren, zoveel filosofen, zoveel professoren, zoveel diepe denkers die de wereld heeft voortgebracht. Er is in de wereld toch ook wel wijsheid te vinden. En we kennen denk ik allemaal wel mensen in onze omgeving die heel slim zijn. Die heel knap zijn, die heel wijs zijn. En er zijn waarschijnlijk ook mensen bij die helemaal niets met God hebben. Die hebben helemaal geen ontzag voor God. En toch zijn het slimme en wijze mensen. Ik ken ze uit mijn omgeving. En als ik met ze spreek, dan denk ik soms van, wow, die weet veel. Dat is een wijze man, dat is een wijze vrouw. Maar hoe je het ook wendt of keert, het blijft toch altijd maar wijsheid van mensen. Menselijke wijsheid. Wijsheid van deze wereld. Wijsheid die beperkt is. Wijsheid die beïnvloed is door het denken van deze wereld. En Paulus zegt hierover het volgende. 1 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 19. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. En dit is een nogal zwart-witte uitspraak. Maar wat Paulus hier bedoelt te zeggen is dat alle wijsheid van de wereld, hoe wijs die ook kan zijn, als je dat gaat vergelijken met de wijsheid van God, ja, dan is al onze wijsheid bij elkaar, dan is dat niet meer dan dwaasheid. Stel dat we de wijsheid van alle wijsgeren, alle filosofen, alle professoren, als we het nou eens op een rijtje zetten, en je zet onderaan een streep, je telt het bij elkaar op, dan is de optelsom van alle menselijke wereldse wijsheid in vergelijking met Gods wijsheid, ja, dat is niet meer als dwaasheid. En in de Bijbel, in de gewone taal, staat het zo. 1 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 19 nogmaals. Menselijke wijsheid betekent niets voor God. Hoe wijs we soms ook met elkaar kunnen zijn, God is de enige bron van wijsheid. Het is de Heer die wijsheid schenkt. Het is de Heer die ons wijsheid wil leren. Diep in ons hart, hebben we net gelezen. Dat is trouwens ook een hele mooie belijdenis van koning David. David ontdekt dat hij ook wel wat wijsheid in zijn leven nodig heeft. We lezen het in Psalm 51, die bekende psalm. Het is de boetepsalm die David schreef nadat hij was vreemd gegaan met Bathsheba. En dan zegt David, maar u wilt dat waarheid mij vult. U leert mij wijsheid diep in mijn hart. Nou, volgens mij had David dit beter kunnen ontdekken voordat hij zijn buurvrouw zag, maar helaas, David ontdekte het erna. Maar desalniettemin, dit is wat David mag ontdekken. U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Dat vind ik zo'n mooi stukje, diep in mijn hart. In andere vertalingen staat het zo, u leert mij wijsheid in het verborgene. Gewoon, in die persoonlijke, intieme, verborgen omgang met God. En daarin mogen we wijsheid ontvangen, diep in ons hart. Dus, verlang je als man, als vrouw, levend in deze complexe wereld van 2022, met alle vragen, alle worstelingen, alle dingen waar we elke dag opnieuw voor komen te staan, verlangt u naar echte, pure, hemelse wijsheid, dan zeg ik u vanmorgen, dan is de enige bron van wijsheid God zelf. En één ding is zeker, God wil het u geven. U bent tenslotte vervuld met de geest van wijsheid en openbaring. En hij wil het u leren, diep in uw hart, in die verborgen omgang met God. Nou, we hebben al een heleboel teksten gelezen, ik had het van tevoren gezegd, maar met name uit het Oude Testament. Maar ook in het Nieuwe Testament komen we teksten tegen over wijsheid. En ik ga een tekst voorlezen waarin zo'n geweldige, uitbundige, hemelse, allesomvattende belofte wordt gegeven voor ons leven. Ook voor vandaag de dag, in 2022. En dan lees ik voor uit Jacobus hoofdstuk 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, nou dan ben ik de eerste die mijn vinger opsteek, laat hij dan die vragen aan God, laat hij die dan vragen aan God. En dan deze belofte, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Wauw, daar kan ik wel wat mee. Dus als we bij God komen en zeggen van Heer, ik kom er niet uit, dit is zo moeilijk, ik worstel hiermee, ik weet niet welke kant ik op moet, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet doen. Wat is wijsheid? En we komen bij God in het verborgene, in die intieme omgang met God. En we vragen, Heer, wilt u me toch wijsheid geven in deze situatie? Nou, dan zegt God niet van, nou zoek het even lekker uit, het is wel genoeg voor vandaag. Nee, als we komen bij God en we het hem eerlijk aan hem vragen, zo van, Heer, wilt u mij uw overvloedige wijsheid geven? Dan zal God dat ook doen. Dan zal hij ons wijsheid geven. Dat is een belofte.
Verderop in zijn brief komt Jacobus uitgebreid terug op de belofte dat God ons overvloedig wijsheid wil schenken. En hij doet dat vanaf hoofdstuk 3. En als je dat hoofdstuk helemaal vanaf het begin leest, dan is dat een gedeelte in de eerste plaats gericht aan de leraars van het woord. En wijsheid, leert Jacobus in deze brief, moet zichtbaar worden in hoe een leraar zijn leven leeft. En dat geldt hier nadrukkelijk voor de leraren van het woord. Maar dit principe geldt natuurlijk voor ieder mens. Uiteindelijk geldt dit voor iedere discipel van de Heer Jezus Christus. Jacobus hoofdstuk 3 vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig worden genoemd? Wie durft zijn vinger op te steken? Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Dat zijn mooie woorden, wijze woorden. Dus waar moet een leraar en waar moet een, ja, eigenlijk iedere volgeling van Jezus aan herkend worden? Heel simpel, door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. En dat maakt je tot een wijs en verstandig mens. En dan gaat Jacobus verder en dan wordt het wel een beetje zwart-wit. Dat is een kenmerk van Jacobus. Vers 14. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aan doen. En dit is wel een heel eerlijke tekst. Het is een soort spiegeltekst. Want wat laten we ons nog vaak leiden door verkeerde drijfveren? Door bittere jaloezie, door egoïsme. Maar zo lezen we verder, Jacobus 3, vers 15. Dat soort wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, demonisch. En inderdaad, het is misschien wat zwart-wit zoals het hier staat. Maar het is wel waarheid. Vers 16, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De herziene statenvertaling spreekt van afgunst en van eigenbelang. En als ik deze teksten zo achter elkaar oplees, dan is het eerste wat er in mij opkomt, het gaat hier over de wereld van 2022, gewoon van deze tijd. Dit is zo eerlijk en zo confronterend wat hier staat. Jacobus creëert hier een tegenstelling tussen wijsheid die niet van boven komt en wijsheid die wel van boven komt. Oftewel de wijsheid die van God zelf komt. En daarover lezen we in het volgende vers, vers 17. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Dan lees ik nog een stukje uit vers 18. Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede willen stichten. In vers 17 worden maar liefst 8 kenmerken genoemd van de wijsheid van boven. Nog een keer. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Dus waar kunnen we die hemelse wijsheid van God dan herkennen? Nou, in de eerste plaats, deze wijsheid die is zuiver, puur en rein. Het tweede kenmerk waar deze hemelse wijsheid, waar we die aan kunnen herkennen, het is vredelievend. En dat betekent met liefde voor vrede. Oftewel uit op het stichten van vrede. Vrede in plaats van tweedracht. En als ik het woordje vredelievend eens goed op me door laat dringen, dan denk ik dat we, ja, wat hebben we dat toch hard nodig in deze tijd? Er is tegenwoordig zoveel strijd, zoveel haat, zoveel antisemitisme, bitterheid, kwaadsprekerij. Maar die hemelse waarheid is vredelievend. Dus laten we zoeken naar vrede met elkaar. Juist in deze tijd. En vooral in het huisgezin van God. Het derde kenmerk wat hier wordt genoemd is dat die hemelse wijsheid mild is. En dat betekent ook geduldig, welwillend, bereid om die tweede mijl met de ander te gaan. Het vierde kenmerk van deze hemelse wijsheid is meegaand. De herziene statenvertaling heeft het hier zo vertaald, is voor reden vatbaar. Is open voor gesprek. Maar het Griekse woord dat hier wordt gebruikt betekent ook is gehoorzaam aan God. Dus die hemelse wijsheid is zuiver, vredelievend, mild, meegaand. En het volgende wat dan genoemd wordt is dat het rijk is aan ontferming. Dat is ook een hele belangrijke. En ontferming heeft altijd te maken met bewogenheid, met barmhartigheid. Dat je nog geraakt wordt door de nood in deze wereld. Ik geloof, mensen die vol zijn met hemelse wijsheid, dat zijn mensen die niet hun ogen sluiten voor alles wat er in deze wereld gebeurt. Maar die eerlijk om zich heen durven te kijken en in hun hart daardoor nog worden geraakt. Waardoor ze ook in beweging gaan komen. Ik geloof, onze ergste vijand is onverschilligheid. De hemelse wijsheid is ook vol goede vruchten. Denkt u bijvoorbeeld aan de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. En dan heb ik het over die eigenschappen die zo kenmerkend mogen zijn voor het leven van ons als gelovigen. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En dan worden er nog twee dingen genoemd. De hemelse wijsheid is onpartijdig. En dat betekent dat er geen veroordeling, geen beoordeling is op grond van wat dan ook. En die hemelse wijsheid is ook oprecht. Met andere woorden, ze is eerlijk, ze is echt, ze is welgemeend. Dit is die hemelse wijsheid die God aan ons wil schenken door de inwoning van zijn Heilige Geest. En tegelijkertijd is dit de hemelse wijsheid waarin God ons vandaag de dag uitdaagt. Ga zoeken. En dat begint dan met die erkenning, hè, dat onze eigen wijsheid tekortschiet. Ga zoeken in het verborgene, zodat het God het kan schenken, diep in ons hart. En dan mogen we één ding beseffen. Deze wijsheid wil God ons in overvloedige mate schenken. Als iemand mij zou vragen, wat hebben christenen vandaag de dag, op dit moment vooral, hard nodig? Nou, dan geloof ik dat wij, levend in deze tijd, met al die uitdagingen, al de prikkels die we krijgen, dan geloof ik dat wij vooral hemelse wijsheid nodig hebben. Want, zo staat er geschreven in Jacobus 3, vers 17, de wijsheid van boven, daarentegen is voor alles zuiver, verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. En dan ga ik afsluiten met de belofte die we net al hebben gelezen. En u mag die belofte gaan toe-eigenen. Vers 5 van Jacobus hoofdstuk 1. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, ik zou zeggen wie niet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dank u wel voor uw aandacht.